Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 27, vers 45 tot en met 66. Matteüs 27, vers 45 tot en met 66. Door te zingen psalmen, psalm 88, vers 2 en 3. Psalm 16, vers 4 en 5. Psalm 115, vers 1 en 9. Psalm 69, vers 13. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 27, vers 45 tot en met 66. Door te zingen psalmen, psalm 88, vers 2 en 3. Psalm 16, vers 4 en 5. Psalm 115, vers 1 en 9. Psalm 69, vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
In dit bijzondere uur met jong en oud terdege beseffen ook onze vergankelijkheid hier in het tijdelijk leven, dat we met de gemeente mogen stilstaan bij hem die gestorven is, die begraven is, maar ook die is opgestaan uit de doden, opdat we tezamen verenigd mogen zijn in het geloof en gesterkt te mogen worden in de weg en bovenal onderricht door uw Heilige Geest, opdat gij, Heere, aan uw eer mag komen en zondaren aan de zaligheid. Dan wordt de gemeente rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, die zondaren verkiest, en van Jezus Christus, die zondaren verlost, door het werk van God de Heilige Geest, die zondaarsharten vernieuwt. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 88, en daarvan nader vers 2 en vers 3. Psalm 88, 2 en 3. Mijn ziel der tegenheden zat, word moedeloos, wil mij begeven. Het einde nadert van mijn leven. Ik ben krachteloos en afgemat. Ik ben door overmaat van kwalen als zij die reeds ten grave dalen. Ik ben afgezonderd bij den hoop der doden die ter neergeslagen in het bloeien van hun blijde dagen, gestuit in hun levensloop, met aard bedekt van elk vertreden, door uw hand zijn afgesneden. 88, de versen 2 en 3. verzoeken u met aandacht en eerbied te luisteren naar de voorlezing van Matteüs 27, de versen 45 tot en met 66. Het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 27, de versen 45 tot 66. En vooraf doen we samen belijdenis van het geloof met artikel 19... van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon, artikel 19.
Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des Zoons onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in een enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheidene eigenschappen houdende, gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde. Alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende begin der dagen, zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid zijner menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis medehangen aan de waarheid zijns lichaams. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen zijns vaders bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde, maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag, en de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is, waar God om door zijn kracht den dood te overwinnen, en waar mens opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt, en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria, zittende tegenover het graf. Des anderen daags nu, welken is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft: Na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worde tot een derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen lieden: Gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.
Verontmoedigen wij ons in het gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Gij, o Allerhoogste Majesteit, dienens, lievens en lovenswaardig wezen, zo mochten we als gemeente en belangstellenden aan de avond van deze goede vrijdag tezamen zijn. En nu weten we wel, Heere, als in ons gezin, als in onze vriendenkring, als we van nabij een sterfgeval meemaken, het zij na korter of langer ziekbed of plotseling, dan zijn we er helemaal bij betrokken en dan gaan de gedachten zich vermenigvuldigen. En dan hebben we eigenlijk alleen maar oog en oor en hart voor die ene zaak. En nu zijn we de kerk, Heren, het zij jong, het zij ouderen, is het gevaar zo groot dat we op een door de weekse avond aan alles denken, behalve aan u. En we zijn toch samengekomen om te gedenken ter gedachtenis uw bitter lijden en sterven, en ook vanavond in het bijzonder over uw begrafenis. Ja, Heere, geef dat jong en oud tezamen ook daartoe door uw geest de gedachten, het hart mag worden gelegd bij die zaak, opdat wij er vervuld van mogen worden, gelijk we van de Maria's, van de vrouwen lezen, dat zij bij dat graf wilden blijven. En toch, ze moeten een keer naar huis. Ach, Heere, wat waren ze toch intens bedroefd. En wie zou niet bedroefd zijn, als een dierbaar pand, als een geliefde vader, moeder, broer, zus, vriend, vriendin, wie dan ook overlijdt. En Heere, dan hebben ze niet zo geleefd, helaas, bij de gedachte van de opstanding, hoewel gij het tevoren zo duidelijk gesproken had. Maar hoe zijn we nu zelf, Heren? We horen het woord en we zijn hier in Nederland nog buitengewoon begunstigd. dat uw woord elke rustdag nog 1-2 maal gebracht mag worden, dat zelfs in de week gelegenheid nog wordt gegeven, en dat we misschien al zo aan alles gewend zijn geraakt, dat we niet meer opmerken. Maar o, dat wij vanavond ook allen persoonlijk betrokken mogen zijn bij het woord, mogen dat het uit uw mond zal uitgaan, Heere. Als u in het midden van ons zijt, als u helderheid en wijsheid geeft aan al uw knechten die zich hebben opgemaakt uw woord te prediken, aan de ouderlingen die lezen in de vele vakante gemeenten. O, dat wij als jonge meisje, als man en vrouw, met heel ons hart zo mogen luisteren vanavond. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Want gij, o beminnelijke borg, middelaar en zaligmaker, zijt op de aarde verschenen. En het geheel uw leven lang is het geweest een lijdensschool. En dat om zondaren met God te verzoenen. En dat om gerechtigheid, ja een eeuwige en een volkomen gerechtigheid aan te brengen. En dan in een weg van smart en smaad ongekend. De allerverschrikkelijkste en de allersmadelijkste. En ook de allersmartelijkste dood. Een zaak, Heer, om over na te denken. En een zaak ook om te vragen of wij bij al ons lijden hier op aarde uit die medelijdende hoge priester aan de rechterhand Gods ondersteund mogen worden. En dat wij ook straks, wanneer wij moeten sterven, en wie weet hoe spoedig, want niemand weet de uren zijn doods, maar dat we te allen tijde rekening mee zullen houden. Opdat wij uit de dood des Heren onze dood mogen zien als een zaak die door u geschiet. U voltrekt het vonnis over de zondaar en zondares. Maar dan geldt het uw volk, uw kinderen, die de dood hebben leren afsterven in het leven, in de weg der waarachtige bekering, gestorven aan hun oude bestaan. En in Christus Jezus, de tweede Adam, overgebracht. Dan is er een volk, lieve Heere, dat door genade mag getuigen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Want gij hebt ook hel verwervend in dat graf gelegen, o Heere Jezus Christus. Door het in de belijdenis zo even gehoord hebben, dat die twee naturen in u verenigd zijn gebleven, zowel als het kleine kind, als ook een volwassen man van smarten, vol smarten. En gij dat grote werk volbracht hebt, Heer, het heeft geklonken, en ze zullen het misschien ook vanmorgen wel beluisterd hebben, dat is het triomfwoord op Golgotha, met harde duidelijke stem gesproken, en als een wonder. Want Heere, als we staan bij de sterfbedden van onze geliefden en als voorgangers bij de gemeenteleden, en dan is die stem, die is zo zwak geworden, ja vaak is het in de laatste uren, soms dagen, dat er geen woord meer over de lippen van de stervende komt. Men is zo verzwakt, men heeft geen concentratie meer. Maar dat we het goed beseffen vanavond wat uw woord bedoelt met het heengaan, met het sterven van Jezus Christus. Want hij heeft zijn leven afgelegd met alle bewustheid. Hij heeft met duidelijke stem geroepen, het is volbracht. En heeft het ook luid uitgeroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is een triomfwoord voor uw kerk. En dan mogen ze weten, wij zijn meer dan overwinnaars in hem die de dood voor ons is ingegaan. Die Satans kop verpletterd heeft. En die de gruwelen der zonden heeft weggewassen door zijn harte bloed. Ja, hij die de Heere is der heerlijkheid. En dan is die leeuw uit Judas stam die gesproken heeft. Hij is het die ons verkondigt ook vanavond. Het graf zal niet eeuwig blijven, maar straks zal ik wederkomen, opdat gij uit uw graven opgewekt zult worden, en opdat gij met mij in het vaderhuis zou zijn. Heere Jezus, gij hebt uw vaders deugden verheerlijkt in uw sterven. Gij hebt uw volk daarin meegenomen. En zo in die geestelijke betrekking, dat is nou dat heilgeheim. Dat is nou dat heerlijke wonder des geloofs in hun hart en leven uitgewerkt. Met u te leren sterven, met u begraven te mogen worden door de doop in uw dood. Opdat ook straks met Pasen wij mogen opstaan met hem tot een eeuwig, een nieuw en een heerlijk leven. Ach, doe het ons toch beseffen, Heere, hoe rijk en hoe gelukkig de hoog Gods volk is. En worden er zo ontzettend weinig van. Maar zou gij nochtans, ook in deze avonduren, Heere, zou het alsjeblieft nog willen doen, pijlen willen afschieten uit uw goddelijke koker. Kinderen, jonge mensen, wil u ze niet voorbij gaan. Ze leven in een tijd, Heere, waarin zoveel aandacht gevraagd wordt voor heel veel zaken, maar dat ook onze jonge mensen mogen zien wat de prediker bedoelt. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Ach, en dan zien we voor onze ogen wel, Heere, allerlei pronk en praal bij deftige begrafenissen. Maar uiteindelijk, het is alles even leeg, want er is niets van u bij. O, die mens die kan zich zo aanstellen. En de mens die kan zo de dood gaan verbloemen, letterlijk ook. Maar het gaat hierom dat we de roos van Saron in ons leven hebben leren kussen. Die lelie der dalen hebben leren omhelzen. O, een groot lieve koning. Als er een jongen en een meisje, man en vrouw, ook uit ons midden en ook daarbuiten, zo ver gebracht mag worden door de werking van die eeuwige geest, dat we die beminde des vaders mogen omhelzen en mogen zeggen met een Thomas: mijn Heere en mijn God. Ja, Heere, geef dat ook vanavond de prediking die uit mag gaan tot onze harten zo gezegend zou mogen worden, dat wij deze goede vrijdag nooit meer zullen vergeten. Deze dag die betekent grote verzoendag, want de hemelse hoge priester, hij heeft zijn leven afgelegd. De hemelse hoge priester heeft zijn geest bevolen in de handen van zijn vader. En wat de vrucht mocht dus zijn als wij straks sterven. Of het ook u en ook David in de psalm mogen nazeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zoals ook de gelovigen in het Oude Nieuwe Testament al zo rustig zijn ingeslapen en mochten ontwaken om uw lof te ontvouwen, om u in uw heerlijkheid en gerechtigheid te aanschouwen, en ze zijn verzadigd geworden met uw goddelijk beeld. O, dat we niet onbekeerd maar voort zullen leven. Heere, u weet hoe groot onze zorgen zijn, ook over onze gezinnen, ook over onze gemeenten. Maar wil u als een verrassend God nog verblijden door uw goddelijke daden? Wil u ook zijn, Heere, met de zieken en de bedroefden en mensen ook in ons midden en die thuis meeluisteren? Och, wanneer er ernstige problemen zijn, wanneer er veel pijn geleden wordt, wanneer men in de hoge ouderdom met zoveel kwalen bezet is, och, dat het mag zijn in het eindperk van het leven, dat ze mogen ervaren: de Heere zal mij niet begeven en de Heere zal mij niet verlaten, opdat ze nog groen en fris mogen wezen. O, dat uw vriendelijk aangezicht over ons zou mogen lichten. Heere, sterk dan in alle noden en zorgen, voor u de Heere toch niet verborgen, daar alles ziet en weet. En mochten wij dan ook zo nog gedenken aan het werk dat ook geschieden mag van zending en evangelisatie in ons land en daarbuiten, aan de kringen waar ook jongeren nog bijbelstudie doen. En waar zo, ik weet het, Heere, zoveel vragen leven. Och, mocht u helderheid schenken, ook in overdenking en in bespreking, overlegging van uw heilig woord. O Heere, dat de komende generatie toch niet al te veel en al te sterk zou afwijken. Maar wie heeft toch lust, wie heeft toch lust om de Heere te vrezen? Het Allerhoogste en het Eeuwige Goed. Heere, sterk ons dan zo tezamen in het spreken en luisteren. En dat uit genade in de vergeving en verzoening van al onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. In gedachten, mijn geliefden, dan zien wij bij de eikenbossen van Mamre, dicht bij Hebron, een oude man zitten en hij staart voor zich uit. Het is Abraham, de vader der gelovigen. Hij zit op een plaats, geliefden, waar vele herinneringen waren. Met zijn vrouw Sarah zoveel jaren geleefd. Zonder kinderen en uiteindelijk de jaren snelden voorbij. Isaac is geboren, het wonder dat God beloofd heeft. En Isaac is inmiddels ook alweer wat ouder geworden. En nu is hij zijn vrouw verloren. Sarah is gestorven. En dan zie ik zo in mijn gedachten dat die Abraham, zo kun je het ook lezen in het boek Genesis. Dan zit hij zo te staren bij het graf. Want er staat zo dat hij zat bij zijn geliefde dode. En de begrafenis is geregeld met de zonen Het. Er is een graf gekocht. En spoedig zal ze in die spelonk worden bijgezet. En alzo, geliefden, is de dood gekomen in het leven van alle mensen. We weten wat de Bijbel zegt, jong en oud. In de hof van Eden, waar die zoete gemeenschap met God gesmaakt werd, in de staat der onnozelheid, waar het schepsel zich zo kostelijk mocht verheugen en zich verlustigen in God die enig, daar hebben wij in Adam, of Adam en wij, tegen de Heere gezondigd in de weg van ongehoorzaamheid. Daar zijn we het leven kwijtgeraakt, Gods gunst kwijt, Gods gemeenschap is vervreemd geworden. En het blijkt ook in het leven van de mens dat hij zoekt zichzelf, hij bedoelt zichzelf, hij leeft gaar in het vlees en de zonden zijn hem niet bitter geworden en zo leeft hij maar ver van God af. Maar o geliefde, daar heeft God in zijn eeuwige wijsheid een weg uitgedacht om zijn verkoren kerk te willen zaligen op rechtsgronden. Want Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerenden door gerechtigheid. En als we dan die oude Abraham zo zien staren, geliefde, naar het graf, dan mag hij door genade weten dat zijn vrouw in het geloof gestorven is. Waar haal je dan vandaan, prediker? Wel, dat zegt de Hebreeën 11. O, zo duidelijk. Deze allen, ook de naam van Sarah, hè? Deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte nog wat niet verkregen hebbende, maar in het geloof dat het gebeuren zou. En nu zijn we vanavond bijeen, geliefden, om te overdenken het sterven van de borg en zaligmaker. En bovenal worden wij bepaald ook bij zijn heengaan, bij het graf waarin hij gelegd wordt. En dan dachten we zo met u na te denken uit Matteüs 27 en daarvan vers 61, de laatste woorden zittende tegenover het graf. Deze woorden zittende tegenover het graf. Dan gaat het over de graflegging van Christus. En we zien, we richten ons zielsoog in het graf. We richten ons zielsoog rondom het graf. En we richten ons zielsoog boven het graf. En wat ik u hartelijk toewens, dat u mag ondervinden met ons de troost van het graf. De graflegging van de Heere Jezus Christus. We richten ons zielsoog in het graf, rondom het graf, boven het graf. En de Heere schenkt ons ook de troost van het graf. En dan zingen we met elkaar uit Psalm 16, het vierde en het vijfde vers. Ik zal den Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Daar het goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat, mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Ik stel die Heere gedurig mij voor ogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. En dan komt ook het versje waar zo speciaal gesproken wordt van het sterven van Christus, van zijn graflegging. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Dat zijn de versen 4 en 5 van de 16e psalm.
Thank you.
mijn geliefden, jongens, meisjes. Het is altijd zo'n diepe, diepe gedachte, hè, die ons zo vervullen. U, maar ook wij staan geregeld bij de groeven der vertering. En de gedachten vermenigvuldigen zich, aangaande ook de overledenen. Kinderen kunnen zelfs zo emotioneel zijn dat ze hard beginnen te huilen en zeggen: waar is opa nu? Waar is oma? Waar is moeder? Waar is vader? Kun je het ook begrijpen? We zijn zelf ook jong geweest en als je ouder wordt begrijpen we het nog niet, geliefden. Maar wanneer wij met u samen willen nadenken over een blik in het graf, dan denk ik ook even aan wat Marcus opmerkt in het 15e hoofdstuk, de laatste woorden. Daar wordt ook van die vrouwen gesproken, want die zijn zeer nauw betrokken bij de begrafenis van de dierbare vorst Emmanuel. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. Nou, en geliefden, dan aangaande Jezus Christus. Als wij sterven, gemeente, jonge mensen, dan weten we, het ziel en lichaam vallen uiteen. De dood brengt scheiding tussen God en mens, tussen de schepper en het schepsel. De dood brengt ook scheiding tussen ziel en lichaam. Maar hoe was het nou met Jezus Christus? Wel, geliefden, daarom heb ik ook met u gelezen artikel 19. En ik wil daar nog even bij stilstaan wat hier zo staat. Aangaande de natuur, de twee naturen van Jezus Christus. En die drie formulieren van enigheid, jong en oud, die moeten we maar vasthouden. Want die mensen die dat hebben mogen schrijven, die hebben verlichting van de Heilige Geest gehad. En die zijn zuiver gebaseerd op het eeuwige en waarachtige woord des levens. Wat beleiden wij nu bij het sterven en nu ook weer bij de begrafenis van onze Heer Jezus Christus? Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd, hoor je wel, in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen zijns vaders bevolen heeft, een ware menselijke natuur. Een ware menselijke geest die uit zijn lichaam scheidt. Daarin zien wij, geliefden, ook die scheiding en toch die blijvende verbondenheid. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke. Ook zelfs toen hij in het graf lag. Daar hebben we de zaak van deze avond. En de godheid hield niet op in hem te zijn gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was. Hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. En hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen. Houd dat voor ogen, hoor. Dat de kracht te overwinnen. En waar mens, omdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses. Dus je begrijpt wel, geliefden, hoe belangrijk het is, als ook de belijdenis, de drie formulieren van enigheid, door ons gelezen, herlezen en vooral ook overdacht zou mogen worden. Anders krijgen we allerlei redeneringen. De een denkt er zo over, een ander weer een andere gedachte. Maar wat verklaart de Heilige Geest nu vanuit het woord Gods en vanuit onze belijdenis? Onze Heer Jezus Christus, geliefden, hij is zomaar niet als een martelaar in een stil hoekje gestorven, nee. Wanneer wij dat ook zien bij Johannes, als hij stervende zijn geest beveelt in de handen van zijn vader, dan wordt nagezegd wat David in Psalm 31 ook zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Die geest die scheidt zich af
van het lichaam. En die geest van de mens, die wordt direct gesteld in de handen van de rechtvaardige rechter van God. Want het is gezet de mens eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Wat is dan belangrijk, ook jonge mensen en ouderen, dat wij den Heere leren vrezen in ons leven. Want als Sarah sterft en als Abraham heen gaat naar de eeuwigheid, dan hoeven ze niet te trillen van angst en te sidderen en te huiveren van ontzetting. Maar dan mag het zijn, hier lig ik, Heere. En die hebben van sommige oudvaders gelezen aangaande hun sterven. Dan is het waar, ze zullen rusten op hun slaapsteden. En die nauwe geloofsvereniging met een drie-enige God. In dat nauwe leven, jong en oud, is zo belangrijk om de Heer meer en meer te mogen kennen in de kinderlijke vrezen. Niet gaat het hier om huivering, om angst, om verschrikkelijke dingen op zich, maar juist in ons leven en in het sterven beide, die enige en die waarachtige troost te mogen kennen. Als de Heer Jezus sterft, mijn geliefden, dan is God aan het spreken door dat sterven. Want we lezen ook immers hoe dat hij bij de begrafenis, wanneer hij gestorven is, en dat het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Hoe Gods hand hier bewijst dat de middelmuur des afscheidsels verbroken is. De steenrotsen scheurden en de aarde die beefde. God geeft getuigenis van het sterven van zijn enige geboren zoon. En hierin zien wij Gods hand in dit alles. En dan, geliefden, dan is het zowel Johannes als ook de anderen die samen ook getuigen. En dat weer zo bijzonder, aangaande het sterven van de Heer Jezus, als hij gestorven is, dan zie je dat de kruisknechten eraan komen. En dan was het de gewoonte, jongens, meisjes, ouderen, dat die beenderen van die misdadigers, die werden als het ware door een genadeslag verbrijzeld. Die benen worden gebroken. Dat is een verschrikkelijke zaak. Een hele ontzettende zaak. En dat de Heer het zo bestuurt. De eerste moordenaar komen de kruisknechten en ze braken de benen. En dan gaan ze niet naar de middelste kruiseling, maar naar de derde, naar de andere moordenaar. Ook zijn benen worden gebroken. Maar komende tot Jezus, zo braken zij zijn benen niet. Heb je wel eens opgelet? Vaderlijke leiding, hey, goddelijke wijsheid. En waarom niet? Omdat de schrift gesproken heeft, omdat God zelf gesproken heeft, geen been van hem zal verbroken worden. Christus is het Pascha zelf voorbijgang. Hij is het lam Gods dat geslacht wordt. En gemeente, nu wij het vanavond samen eerbiedig denken, de graflegging van Jezus Christus, dan moet je eens kijken hoe dat God zegt. En ik zeg het met ontroering in mijn hart. Mijn lieve zoon, het is genoeg geweest. Alle vormen van smart in ziel en lichaam. Alle vormen van smaad en haat en gamen, het ontzettende lijden, alsof God de Vader spreekt, het is genoeg. En nu zal de profetie van Jesaja vervuld worden. Hij was bij de rijken in zijn dood, omdat hij getrouw geweest is en geen bedrog in zijn mond geweest is. En als je dan leest, geliefden, ook zowel bij Matthäus en ook bij de anderen, hoe dat ze daar samenkomen, niet waar, dan als het dan avond geworden is, dan wordt de toestemming gevraagd aan de rechter Pontius Pilatus of zij het lichaam mogen hebben. En dan zegt ook zo heel duidelijk ook Johannes 19, dat daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was. Brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewichts. Het is waar, mensen, een koninklijke begrafenis. Het gaat hier niet om een lange stoet van mensen, maar op de wijze waarop het lichaam onze heren gezalfd wordt, gebalsemd wordt met fijne klederen en met een mengsel van mirre en aloë verzorgd. En dan lees ik zo, en ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En dan zie je nou dat verband tussen het Oude Testament van de profetieën, waarin de Heere spreekt, en het Nieuwe Testament waar Gods raad vervuld wordt. Al wat hij gesproken heeft is waarheid en zekerheid. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. En dan zien we hierin, geliefden, met een blik in dat graf dus, dat het alles even keurig verzorgd geworden is. En nou die twee discipelen om de vrezen der Joden wil, in ene keer valt de vrezen weg. Als de Heer in het mensenhart doortrekt, dan valt de menselijke vrees weg. En dan mogen ze in het openbaar Jezus van het schandhout afnemen. En al dat gepraat en al dat geschut van al die hoofden en anderen, dan laten Jozef van Arimathea en Nicodemus, voor wat de mensen zeggen, maar ze hebben het lichaam des Heren genomen. En dan was het naar de Joodse wet, waren ze dan onrein bij het aanraken van een dood lichaam. Maar hier mogen ze samen uit de prachtige liefde van het hart dit lichaam afnemen, dit lichaam gaan verzorgen. En dan is het Gods handgemeente die dit alles bewerkt hoor. En dan mogen zij door het geloof, deze twee Joden, die mogen zo openlijk voor hun zaak uitkomen. Want ze hebben de Heere Jezus van harte bemind. Nicodemus, als leraar Israëls, is in de nacht tot Jezus gekomen en is door hem onderwezen geworden. En hij heeft aan de voeten van die hoogste profeet en leraar mogen verkeren. Maar nu Christus is overgegaan in de hoge priesterlijke bediening en hij zichzelf volkomen heeft overgegeven. Nu, terwijl de discipelen weggevlucht waren en enkele vrouwen nog gebleven zijn, dan worden zij door God de Vader beschikt om de eer te doen aan de Zonen Gods. En jongens en meisjes, dan zal de Heer Jezus niet als vuil gedumpt worden, met eerbied gesproken. En dan zal hij niet naar het weten zo in de knekelput geworpen worden. Want zo ging het door met die misdadigers. Dus ze werden gedood, hun benen werden gebroken. Op een ruwe manier werden ze van het afgetrokken van het schandhout. En ze werden zo als mest op het veld, als vuil werden ze zo in de kuil geworpen. Hierin zien wij de schande der misdaad en het verschrikkelijk einde van misdadigers. En hoewel de Heer Jezus wel met de misdadigers is gerekend geworden, maar zo zie je toch duidelijk dat God zorgt voor een eerbare begrafenis, voor een koninklijke begrafenis, en dat zijn ziel geestelijk en goddelijk en natuurlijk blijven bij elkander verenigd. En gelijk een oud vader zo opmerkt, dan is hij zelfs in het graf heilverwervend bezig. Dat is ook een geheim hoor. Heilverwervend bezig, terwijl hij in het graf ligt. En ook dit gemeente, we hebben Psalm 16 gezongen. En Petrus zegt het in zijn Pinkster toespraak zo duidelijk. David, toen hij gestorven was, heeft wel verderving gezien. Van ons alle geld, wat ook Petrus en Paulus zeggen, de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Dat is de gruwel van de dood. De ontbinding van de mens. Daar de Heere die mens zo heerlijk en zo sierlijk, hè, als een kostbaar sieraad geschapen heeft. Geweven in de moederschoot. Doen geboren worden. En elk mens verschillend van een ander mens. O grote wijsheid Gods. En dan zien wij in de dood die ontbinding komen. Maar Christus heeft geen ontbinding gezien. Nee, want het zal niet lang duren in het graf. Dan zal hij opstaan uit de doden. Maar als dat werk dan gebeurd is, mijn geliefden, dan lezen wij zo ook in Matteüs 27. En daar in dat 60ste vers. Wanneer het lichaam gelegd wordt in zijn nieuw graf. Hetwelk hij een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende. Ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena. En de andere Maria zittende tegenover het graf. En deze mensen die zijn zo vervuld geweest met de liefde Gods in het hart. En ze hebben in hun leven deze vrouwen, de Heer Jezus, mogen dienen met hun goederen. En dat was maar niet zomaar wat goede werken aan de buitenkant, nee. Ze waren met hart en ziel aan hem verbonden. En weet je wat me dan zo opvalt? Wanneer zo de vier evangelisten leest en overdenkt. Dan zijn ze in zulke diepe droefenis. Mensen, de tranen die vloeien maar door. Hun droefheid is niet te stelpen of te stuiten. En had de Heer Jezus nou niet keer op keer gezegd. Dat hij zou overgeleverd worden in de handen van zondaren. En veel lijden van de overpriesters en schriftgeleerden. Maar ten derde dagen opstaan. En wat hebben we net gelezen in de Heilige Schrift? Dat de kinderen der duisternis zich de woorden van de Heer Jezus herinneren. Ze noemen hem, daar zie je weer de verachting. Heer, zeggen ze Pilatus, tegen Pilatus, Heer, deze bedrieger, deze verleider, nog levende heeft gezegd, na drie dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat er een wacht gezet wordt bij het graf. Je zal maar nooit kunnen weten of het gebeurt. De kinderen des lichts, en dan denk ik aan de beide discipelen, de nachtdiscipelen hier genoemd, Nicodemus, Jozef en Matthäa, de vrouwen, de gevluchte discipelen en andere beminnaars des Heren, de kinderen des lichts wandelen in de duisternis. Geen licht hebbende. Het geloof is zo diep en diep weggezonken. O menigmaal moest de Heer Jezus zeggen, hoe hebt gij geen geloof? En kijk gemeente, in dat klein geloof, ik zou het geen ongeloof willen noemen, maar in dat klein geloof, dan zitten ze zo in de modderpoel van hun ellende. En ja, ik zei de eerste gedachte, een blik in het graf. En dan zien ze een spelonk, daar ligt hij nu. Het lichaam is keurig verzorgd, het is ingeschoven in de spelonk. En dan zegt de tekst zo, dat die vrouwen zittende tegenover het graf. En het is heel wat, geliefden, vooral als je het een paar keer zo achter elkaar meemaakt in de gemeenten. Dan is het een hele zware gang naar het kerkhof. Het is ook een hele zware gang van het kerkhof huiswaarts. Dan leeft men eerste dagen als het ware in een roes. Daarna gaat de eenzaamheid zich pijnlijk doen gevoelen. Oh, en kan je nou een beetje begrijpen, zeg, hoe dat die vrouwen zich gevoeld hebben, zittende tegenover het graf. Geen hoop dan meer, en geen verwachting meer. En Hosea, die heeft het uitgeroepen. En Paulus herhaalt het in 1 Korinthe 15. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En zegt de kerk des Heren, wij zijn meer dan overwinnaars in hem, die ons heeft lief gehad. Zegt de mens, ziet aan wat voor ogen is. Ze blikken in dat graf en ze zeggen het is gebeurd. En denk erom, dat is Satan, ze plaagde tot en met. Want een lief kind van God wordt vreselijk onder druk gezet. Wordt zo aangevallen, denk ook op Psalm 42. O mijn ziel, wat buig u neder. En waartoe zijt gij mij ontrust? En dan zegt de Heere zelf, voet dat oud vertrouwen weder. Zoek eens Heer een heerlijkheid. In dat geloof in God toch enkel maar de rust die daarover blijft. Die ware rust, gelieden, dat stil zijn achter de Heere aankomen. Maar in deze diepe droefheid, spelonk, u weet het, en ze staren maar. En dan wordt het weer tijd en dan lees je ook dat ze zijn heen gegaan. Maar we zeiden niet alleen dus het zielsoog gericht in het graf. Maar ook dat zielsoog gericht rondom het graf. En wat zien we daarin dan in ten tweede? Dit, dat Jesaja, die heeft dat zo duidelijk gezegd in een nieuw graf. Waarin nog nooit iemand gelegen had. Deze bijzondere ruimte is gereserveerd voor de vorst des levens, geliefden. En dat betekent dit. En dan gaat altijd moeilijk maar vragen of de Heer u in de gemeenschap wil brengen met zijn dierbare zoon. Opdat de gelovige door het waarachtige geloof, hetwelk de Heilige Geest in het hart werkt, ook die vrucht van Jezus sterven, van Jezus begrafenis zou mogen ontvangen. Wij dan zijn met hem gestorven, maar ook met hem in zijn dood gedoopt, maar ook met hem begraven, opdat we met hem zullen mogen opstaan tot een nieuw en een eeuwig leven. Wel rondom het graf geleden, ja, wat zoek je dan in die ruimte? Het is alles de stilte van de dood. Het is alles het trieste en het verschrikkelijke van het kerkhof. Maar rondom het graf wordt toch gezien wat de Heere God in de hemel doet. Ik heb u daar straks gezegd, Gods hand, hè. Moet even die tempel, dat voorhang, dat scheurt van boven naar beneden. Wat een ontzettende prediking. Want God wil daarmee zeggen, in het sterven van mijn lieve zoon heb ik de zonden verzoend. En wil ik de misdaad vergeven. En de misdaden mijns volks zijn nu weggenomen. Want door Jezus sterven mag Gods levende kerk erven. Een eeuwige, een heerlijke, onverwelkelijke, onvergankelijke en een eeuwige erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Als hij niet was gestorven, gemeente, dan zou er geen mensenkind zalig kunnen worden. Want Daniel die zegt zo, Christus heeft een volkomen, een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En als die steenrotsen scheuren en de aarde beeft, dan wil God van de hemel zeggen, ziet, het grote feit is gebeurd. Mijn zoon gestorven aan de schandpaal. Mijn zoon ten grave gelegd. En ziet, door zijn dood worden zelfs andere graven weer geopend ten leven. Nodig lieden rondom het graf bezien, dan zullen straks de Joden met al hun ergernissen en de Romeinse krijgsknechten met al hun spotternijen wel eens een keer moeten zwijgen en ophouden. Want de Heere der Heerscharen spreekt. Ik denk aan het woord van Amos, gemeente, jonge mensen. Daar staat, de leeuw heeft gebruld. De Heere, Heere heeft gesproken. Nou is het niet waar in deze omstandigheden, alle vier evangelisten. Heeft God niet duidelijk gesproken van den hemel? En het grootste is nog van alles, als die lieve ontfermer ook vanavond en elke keer als u hier nog mag komen, tot uw hart zou mogen spreken. En zo mogen spreken, ziet, dit alles heb ik gewrocht. O mijn volk, dat ge niet afkerig blijft van deze mijn werken. Want ik zoek uw verderf niet. Wat moest Ezechiël prediken? Zo waarachtig als ik leven, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb aan de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren. En dat hij gerechtvaardigd zou worden. En dat hij eeuwig zalig zou mogen worden. Ja, geliefden, wat zien wij ook in deze avond, wanneer wij samen zijn. Grote verzoendag. De betaaldag voor Gods kerk. Deze goede vrijdagavond bepaalt ons bij het heengaan van Jezus Christus. zijn geest overgegeven in de handen van de Vader. En wat zou het toch groot wezen als alle angsten en benauwdheden van u en mij ook straks bij het sterven zal weggenomen worden. En de vrede Gods in mag dalen in je hart. En wij door dat dierbare hartebloed van die stervende borg en van deze dierbare zaligmaker verlost mogen worden, gereinigd van de zonde, geheiligd door den Heilige Geest, als vrucht van zijn sterven eeuwig te mogen leven en de eeuwige erfenis te mogen ontvangen. En gelieden, ziet u ze zitten, jullie ook jongens en meisjes, die vrouwen daar tegenover het graf. Kijk, en dan spreekt God de Vader in het hart van zulk een volk. Gij lieden, hebt nu wel droefheid. Maar uw droefheid zal worden weggenomen. Uw droefheid zal worden tot blijdschap. En dat is de blijdschap die als het samen beleven hopen aanstaande rustdag weer gehoord mag worden. De Heere is waarlijk opgestaan, maar zitten nog midden in de duisternis. En waar donker is, is geen licht natuurlijk. En hoe vaak zitten Gods kinderen niet in de duisternis? Het woord zegt zo, de dagen der duisternis zullen vele zijn. Kunnen jullie het erin uithouden, gemeente, in al die duisternis? Of is er ook in uw hart en ziel een smachtend verlangen naar het licht? Maar het wel eens bidden, jongens, meisjes, zend Heer uw licht en uw waarheid neder, dat die mij geleiden mogen. In de duisternis gebeuren de meeste ongelukken, weet u. Maar als we helder licht hebben, dan zullen we ons niet zo spoedig stoten. En dat licht van boven is nu nodig, ook in de geestelijke zaken, aangaande het sterven en de graflegging van onze Heere Jezus Christus. O, wat is het erg, wat is het erg. Al alleen maar een beetje voorwerpelijke prediking beluisteren. Of als we met een gevoel zitten in de lijdenstijd van, ach, wat heeft Jezus nog veel mee moeten maken. En verder, we gaan onze eigen gang weer. Maar dat we nog eens door genade zielsbevindelijk geraakt mogen worden tot in het diepst van ons hart. En dat u en ik schuldig zouden worden bevonden, evenals de moordenaar. Het was 5 minuten voor 12. En die man die komt tot de rechtvaardige oprechte schuldbelijdenis. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen dat wij gedaan hebben. Maar deze, zegt de moordenaar, heeft niets verkeerds gedaan. Heeft geen onheilige, ongerechtige zaken gedaan. Hij heeft dus niets onbehoorlijks gedaan. Pontius Pilatus heeft zich in allerlei bochten gewrongen en gekronkeld. Maar elke keer, ik vind geen schuld in deze mens. Maar nu wordt de onschuldige beladen met de toorn van God over onze zonde. En nu wordt deze onschuldige zonen Gods, die wordt tot zonde en tot een vloek. Daar is werkelijk geen vreselijker, geen ontzettender, geen smadelijker dood dan aan het kruis. Gehangen tussen de hemel en de aarde. De hemel zegt, ik kan u niet ontvangen, gij onrein voorwerp. En de aarde spuwt hem uit, vol vijandschap. O gemeente, is niet voor te stellen in te denken. En dat die onschuldige, die reine zonen Gods, dit moet gaan beleven. Ontzettend. Hij had geroepen, vader, maar nee, er kon geen vader meer geroepen worden. Hij werd van God verlaten in die 3 uren bange duisternis. Daar bleef niet anders over dan een angstig, mijn God, het is u voorgelezen. Eli, Eli, lama sabachthani, waarom heb gij mij verlaten? Dat is het allerontzettendst, dat is de helse smart die hij toen geleden heeft, doorleden heeft tot in het diepst van zijn borgziel. Maar terwijl hij dan dit alles leidt, zo leidt hij het als borg voor de zijne, opdat zij nimmer meer in die eeuwige schande, in die helse pijnen zullen afdalen. Maar opdat zij gereinigd door zijn bloed, geheiligd door zijn geest, bearbeid tot eeuwige zaligheid, straks zou mogen ingaan Weet je wat van Gods volk geldt? Wat Jesaja zegt, ze zullen rusten op hun slaapsteden. Een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. O, dat volk in zichzelf, goddeloze, onreine, alles verkeerd doende. Maar vanuit dat eeuwig welbehagen, door God opgezocht in de tijd, door de geest Gods wedergeboren, opdat ze de eeuwige eerlijkheid zouden deelachtig worden. En vanuit Christus, de stervende borg, hebben ze leren sterven aan die oude mens. Het is een proces, geliefden. En groot is het om dagelijks te mogen sterven aan onszelf, om te leren leven vanuit een ander. O, hoe noodzakelijk is het. De blik in het graf en de blik rondom het graf. En uw ooggeliefden, wat is nu boven het graf? O, daar heeft God de Vader het alles aanschouwd. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Grijpt u? En door zijn striemen is ons genezing geworden. O, het heeft God natuurlijk ook gesmart aan het hart. Dat lezen we aan het begin van de Bijbel al. Ik meen in Genesis 6. Dat God daar zegt. Dat God, en het berouwde den Heere. Dat hij de mens gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. Het zijn diepe zaken, gemeente. Het is waar. In de verborgenheden Gods kunnen wij niet inkomen. Nee, de verborgene dingen die zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarden die zijn voor ons en voor onze kinderen. En u heeft de Heere God het alles zo heerlijk en goed geschapen. Maar ziet, moest God drieënig de mens verwijderen uit de hof van Eden. Werd daar smart geleden van de scheiding. Daar heeft de borg in de hof van Gethsemane grote droppelen bloeds gezweten. De smarte beker leeggedronken. En daar is hij ook geweest in de hof van Jozef en Arimathea, waar zijn dode lichaam in de spelonk werd neergelegd. En geliefden, daarin zien wij, jong en oud, dat God strikt rechtvaardig is. O, mijn jonge mensen, dat je dat niet vergeet. Dat het recht van God volvoerd moet worden. God kan niet buiten zijn recht om. Zalig spreek, alleen op grond van dit offer dat Christus gebracht heeft. Met minder kon het niet toe. Gods rechtvaardigheid blinkt uit. Christus heerlijkheid blinkt, ook in deze hof. En ons, en van ons geldt het, onze zonden stinken en zijn walgelijk voor Gods oog. Daarom God de Vader boven het graf. Hij heeft toch gezorgd dat zijn zoon in die hof het neergelegd. En hij is het die door de Heilige Geest bewerkt. Dat de zijnen die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Dat ze nimmer meer verdorven zouden worden. O geliefden, dan zal die kerk niet anders overhouden dan heilige eerbied. En de grote verwondering. In dat hele proces, gemeente, blinkt dus uit Gods onkreukbaar recht. En ik zeg het nogmaals, Sion zal door recht verlost worden. Kan niet anders. Maar dan ook Gods liefde blinkt hier zo uit. Dat hij zijn eigen enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar dat eeuwige leven hebben. Hoort u dus het evangelie doorklinken. Maar wat doet de mens ermee? De Jood zegt, die Christus is mij één ergernis. En de Griek, die met al zijn zogenaamde wijsheid, dit kan niet, het is onbestaanbaar, dat kan niet zo'n breed lijden. En de heiden, ach, ze spotten ermee, ze smaden het. Maar dan dat wonder, als de Heilige Geest postvat in het hart, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Is hij dierbaar. In heel zijn beminnelijkheid, in heel zijn schoonheid, een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die dat gelooft. Ach, gemeente, we zien op ons arme land en volk, zijn er zoveel die dat dierbare woord van zich wegschudden en afschudden, in plaats dat men zich inspant om deze dingen te onderzoeken en te mogen zeggen, wat heeft dat alles nu mij te zeggen? Wel mochten we het zo zien, gemeente, die wonderlijke daden Gods, terwijl de Christus lijdt en strijdt, terwijl hij in dat graf gelegd wordt, en zittende tegenover het graf, maar dan is de Heere toch bezig. Gij lieden hebt nu wel droefheid, dat is duidelijk. Hè? Maar die droefheid zal straks veranderd worden in een andere, in een eeuwige en in een zuivere blijdschap. En dat vormt dan de laatste, de troost van het graf. Doch laten wij vooraf dan nog met elkaar aanheffen uit Psalm 115. En daarvan het eerste en het negende vers. 115, vers 1 en vers 9. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen. Zij om uw trouw en goedertieren heen. Alle eer en roem gegeven. Waarom, o Heere, zou het heidendom met spot dan zeggen waar? Waar is toch nu hun God bij hen zo hoog verheven? En vers 9, in het stille graf zingt niemand zeer lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heere lof. Zijn roem en majesteit looft God de bron van het leven. 1 en 9 van Psalm 115. zagen dus de blik in het graf en de blik rondom het graf en de blik boven het graf. En o gemeente, wat zou het een zegen zijn als wij ook mogen smaken door de werking van de lieve geest de troost van het graf. Maar ook moeten we elkander eerlijk waarschuwen. Er is zoveel wat erop lijkt. Ik las nog zo bij een verklaarder dat velen die spelen als het ware met Jezus. En ze proberen zelf met Jezus een uitkomst te krijgen. Ach, dwaasheid en valsigheid. Maar het gaat door een weg van afsnijding door het recht. Wij hebben de dood verdiend, geliefde. Dat plekje nou gebracht te mogen worden. De dood verdiend. En het leven verkregen. Ik weet van een leraar die het zeer nauw nam in zijn leven en de prediking. Die bij het sterven uitriep. Toch nog zalig geworden. Toch nog zalig geworden. Wij zouden zeggen, ja natuurlijk een mens die zo dicht bij de Here leefde. En die zo'n kostelijke prediking mag uitdragen. Ach, gemeente, zal altijd een groot wonder zijn. Maar ik las bij een verklaring zo terecht dat velen die willen zich als God aanstellen. Denk eens aan een Belsazar. Hij was koning. Meden en Persen. Vierde feest. O jeugd. Die tijd leven wij nou in. He. Altijd maar feest vieren. Tot en met de dag des Heren toe. Waar dan ook en hoe dan ook. En in ene keer, daar komt die man thuis. Als de Heere heeft geschreven op de muur. De hand Gods werd gezien. En wat gebeurt er, geliefden? Hij sterft in die nacht. Hij wordt gedood. We zien het dat de Heere zijn eer niet geeft aan allerlei vorsten. Oh nee, daar is een Herodes. En hij heeft een reden afgestoken. En het volk roept een God en geen mens. En terstond werd hij geslagen met wormen. Hij werd terstond opgegeten. En ik lees ook van een Zimri die met de Midianitische zich in goddeloosheid begaf in een hoerenwinkel. Waar nu maar iemand spreekt. En in ene keer komt daar die dappere Pinehas en die neemt een speer en spies en hij doorstak die beiden. O, het is waar, geliefden. God straft de zonde. We hebben in onze tijd soms zoveel. Ja, letterlijk bloemen en kransen en pracht en praal bij allerlei begrafenissen. Maar het is alles leeg, totaal leeg. O, die bedriegelijke godsdienst die er vroeger was en die nog steeds niet uitgestorven is. Laat het alsjeblieft maar in de handen van God overlaten, geliefden. Maar nu mag er misschien nog een volk zijn vanavond hier. Hier in Vriezeveen in de kerk dat zegt, ach. Wist ik het nou maar. U hebt het over de troost als laatste aandachtspunt. Die enige troost in leven en in sterven. U weet er zondag 1, vraag en antwoord 1. Dat is de zekerheid dat je het eigendom met bewustheid voor jezelf. Die zekerheid door genade zou mogen weten. En dan kan ik wel zeggen, gemeente, daar zijn er maar heel weinig mensen die dat weten. Maar daar zijn we niet klaar mee. Ach, dat u zelf en ik mezelf maar veel mag onderzoeken in het verborgene. En het is waar, Asaf die had de troost, ook de troost in donkere dagen. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen. Maar dat wist hij, hij ziet in gunst op die hem vrezen. In de duisternis is het onaangenaam, is het bitter, ellendig en verschrikkelijk. O, dat het licht des levens mag opgaan in de harten. Die blinkende morgensterren, die mag opgaan in het hart en geliefden. En dan mag dat volk verder onderwezen worden. Want wij moeten niet met Jezus verzoend worden, maar met God verzoend worden. Hij is die medelijdende hoge priester aan de rechterhand Gods. Jezus heeft zijn bloed gestort, maar dan moet dat offer ook aanvaard worden door den Vader, voelt u. En de Vader was hoogst tevreden met het offer van zijn Zoon. En de Heilige Geest heeft zulks bevestigd. Wij mogen niet zeggen, misschientje, we zullen maar afwachten. Nee, maar dat we onszelf ernstig mogen onderzoeken. voor het heilig aangezicht des Heren. En dan heeft diezelfde Jesaja, die lijdende man van smarten ons voorstelt in hoofdstuk 53, ook iets van die troost willen meegeven, namelijk dat het welbehagen des Heren door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Hij zal zijn volk niet eeuwiglijk kastijden, niet eeuwiglijk zijn toren doen leiden. Nee, gij die gevangen zijt, in al uw zielsverdriet houdt aan, grijpmoed, zegt de dichter. Uw hart zal vrolijk leven. Nee, geen goedkope troostgelieden in de weg van afsnijding, in de weg van onmogelijkheid aan onze kant. Omdat het wonder, wonder zou worden in de beleving. Echt waar, hoor. Moet wonder, wonder worden in de beleving. Maar het is Christus gegund dat hij een bruidskerk uit de hand van zijn vader zal ontvangen. En hij die zo diep en smartelijk geleden heeft, toch zal hij beloond worden. Want dan zegt Jesaja, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En Gods kerk zal ook straks verzadigd worden. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. En dan zal de Heere Christus juist in die gemeenschap met die gegevenen des vaders, voor wie hij zijn bloed gestort heeft. Ja, er moest in het oosten, jongelui, een grote bruidschat betaald worden. Maar dit is een bruidschat die niemand kan opbrengen dan Jezus Christus alleen. En nu zegt de vader van zijn zoon in de diepe vernedering, door zijn kennis zal mijn knecht, terecht met hoofdletters, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Hoort u het? O, wat is de zaak, die rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Zij hebben dus een borg nodig die door de Vader is goedgekeurd, wiens offer door de Vader is aanvaard. Wiens offer is volkomen zalig. En daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel, Goede Vrijdag. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met overtreders is geteld geweest. Heeft gehangen tussen twee moordenaren. En hij veler zonden gedragen heeft. Omdat hij dat alleen kon, omdat hij was God en mens tezamen. En voor de overtreders gebeden heeft, zeggende: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. O gemeente, mochten deze zaken door ons veel worden overdacht, met alle heilige ernst in onze harten. Ook jonge mensen, zoals op je hart als het ware willen binden. Wees met deze zaken bezig. Daar wordt van onze jeugd veel geëist. En ik hoor het wel van rondom. Er mag gelukkig ook veel gespreksgroepen zijn. Onderzoeking van het woord. Maar dit is het getuigenis dat God ons geeft. Dat wij alleen door de weg van de middelaar. En door zijn bloedstorting alleen. Zalig kunnen worden. Satan zal aanvallen op jullie richten, als ook op de ouderen. Maar dan hoop ik dat ge met Hosea en met Paulus samen mag uitroepen: dood, waar is uw prikkel? Want Christus heeft Goede Vrijdag, grote verzoendag, hij heeft de dood gedood. En hij is in het graf geweest en heeft het graf voor zijn volk geheiligd. Gemaakt tot slaapsteden. En straks zal hij ontwaken. En dan zal de heerlijkheid van vorst Emmanuel aanschouwd worden. Amen. Trachten wij te eindigen. Genadig, weldadig en heerlijk verbondsontfermer. En nog ootmoedig dank, Heren, dat we vanavond in alle ernst en stilte en in goede orde nog hier mochten samen zijn. Wat een wonder toch dat gij nog niet ophoudt om tot ons te spreken. Dat gij nog voortgaat met de bearbeiding van zondaren. Ach Heren, wij mensen, kinderen, alles tekort en enkel schuld op en beneden de kans. Maar Zoudt u nog de ernstige woorden willen gebruiken? En geef Heere dat ook op vrijdagavond, op stille zaterdag, deze zaken in ons hart mogen leven. En dat gij ons allen, jong en oud, wilde voor en toebereiden tot die ontzaglijke eeuwigheid. Laten we wel bedenken, niemand kan zijn leven overdoen. Het is een eenmalige reis, enkele reis naar de eeuwigheid. Om nu gebruik te mogen maken dat we in de wonden van Gods Zoon alleen vertroosting zouden mogen vinden. En door zijn bloed gewassen en gereinigd. O, dat predikt ons uw woord. Dat bevestigen tot de beide heilige sacramenten. Door Jezus bloed en geest gewassen te worden. Door God te mogen worden aanvaard. O, dan zal die kerk eeuwig mogen roemen. Eeuwig zich mogen verblijden. Heere, ga zo met de gemeente huiswaarts. Wil u ons bewaren in de komende nacht. Wil u ons weer sterken en mochten op de paasdagen elkanders aangezicht nog weer aan deze plaats ontmoeten en dat alles in de verzoening onzer zonden om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of vark die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houdt aan. Grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. 13 van 69. Thank you. dat we mochten heen en gaan in vrede en de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met ons allen. Amen.